We hebben het lied niet gezongen, maar we kennen het allemaal. In Bethlehems stal lag Christus de Heer. In doeken gehuld, als kindje ter neer. Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis. Zijn wieg was een kribbe. Zijn kroon was een kruis. Kribbe. Kruis en kroon. En Jozef ging op weg naar Bethlehem, naar de stad van David, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou, en ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen. En ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. Tot zover uit Lucas 2. Drie woorden waar we deze morgen even bij stil willen staan. En die alles te maken hebben met ook het kerstfeest. In de eerste plaats de kribbe. De kribbe die in Bethlehem stond. Bethlehem, broodhuis. En het mooie van de kribbe is, zeer waarschijnlijk in alle plaatjes wordt het afgebeeld als een voerbak voor de beesten, is zeer onwaarschijnlijk, omdat voor hen geen plaats was in de herberg, wil niet zeggen dat ze in een stal zaten. Nee, ze zaten op een plek en in het gastenverblijf, waar heel veel gasten waren, want iedereen moest zich laten inschrijven in de tijd van keizer Augustus. In het gastenverblijf was geen plaats voor hen, in de herberg. En omdat er geen plaats was, moesten ze naar een andere plaats. De Bijbel zegt nergens dat dat een stal is of zo. In ieder geval een andere plaats. En op die plaats, daar was een kribbe. In Bethlehem, het broodhuis, was een kribbe. Het woord wat daar gebruikt wordt is fatne. En dat zou ook heel makkelijk vertaald kunnen worden. En zo wordt het ook gebruikt met als het ware een soort broodtrommel. Een bak waar brood in bewaard wordt. En als de broden vers gebakken waren, wat deden ze er dan vroeger mee? Dan moesten ze uitwasemen, dan moesten ze langzaam afkoelen en dan werden de broden in doeken gewikkeld. En dan werden ze in die broodbak gelegd. Nou, zo is de Heer Jezus inderdaad in doeken gewikkeld en is gekomen als het levende brood uit de hemel, zoals hij het zelf ook zegt, het manna, wat uit de hemel neerdaalt en is gekomen in Bethlehem, in het broodhuis. Een kribbe, ja. Hij is het levende brood dat uit de hemel neerdaalt. Je zou kunnen zeggen, hij is het voedsel waarvan gegeten moet worden. Ja, niet echt natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Dat je mag luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. En dat voedsel wat uit de hemel neerdaalde, dat was inderdaad voor veel mensen ook meteen voedsel. Denk maar aan Jozef, aan Maria, aan de herders, aan de wijzen, aan Simeon, aan Anna. Allemaal hebben ze gegeten van dat hemelse brood. En wat is het gevolg? En dat is zo mooi. De een wordt stil en bewaart die dingen in haar hart. En de ander begint blij te vertellen van de blijde boodschap die de Heer Jezus heeft meegebracht. Ja. Waarom is de Heer Jezus mens geworden? Waarom is hij als een kindje geboren? Wel, in de Hebreeënbrief daar staat, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, de Heer Jezus, daar ook deel aan gehad. Om door de dood, hem die de macht over de dood heeft, de duivel, teniet te doen. En om allen te verlossen. Daarom. Want de verlossing is het door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen. Ik zei al, er was geen plaats in de herberg. Hij moest apart gezet worden. Nou, dat is een woord wat we tegenwoordig kennen. Om apart gezet te worden, in quarantaine. Niet in contact met anderen. Ja, en ik zou haast willen zeggen, deze tegenwoordige wereld, even los van corona en lockdown en zo, maar in zijn algemeenheid, deze tegenwoordige wereld, zou je kunnen zeggen, heeft de Heer Jezus, heeft de Heere God in quarantaine gezet. Apart weggezet. Daar willen we eigenlijk niks mee te maken hebben. We doen het zelf wel. Ja, maar dat is nou juist het punt. De Heer is gekomen om te verlossen. Om hen die verlossing nodig hebben dat te geven. En dan moeten we niet zeggen, nou Heere God, blijft u maar ver weg staan. We redden het hier zelf wel. We zetten u even in quarantaine. En we weten dat de mens dat blijvend doet. Nee, maar de Heere God wil nou eens naar je toe komen. En die trekt zich niks aan van een of andere besmettelijke ziekte. Hij is er. Paulus zegt niet voor niks, de Heere is nabij. En waar wij in de sociale zin nabijheid ontberen, daar is de Heer nabij. Hij is het levende brood, wat in de broodbak in doeken gewikkeld in Bethlehem is gekomen. Maar daar is niet bij gebleven. Want we weten dat er vervolgens een kruis op hem wachtte. Toen de Heer Jezus groot geworden is, heeft hij moeten lijden. En we weten allemaal wat er gebeurd is met Goede Vrijdag en Pasen. De Heer Jezus is aan het kruis gegaan, is gestorven en is begraven en op de derde dag weer opgestaan. Kruis, lijden. En weet je wat nou zo bijzonder is? Toen de Heer Jezus als een kindje in de kribbe kwam, zegt de Bijbel ook, en we gaan dat straks lezen in Filippenzen 2, dat was een vorm van vernedering. Hij had een hoge plaats en heeft zich vernederd, is naar beneden gekomen, is laag gegaan. Maar vervolgens in die lage staat is hij aan het kruis gegaan. En wat betekende dat? Was het kruis op de grond, plat op de grond? Nee, het kruis staat omhoog. En de Heer Jezus met veel pijn heeft geleden aan dat kruis. En de Bijbel noemt dat ook, dat hij verhoogd is geworden. Het woord verhoging in de Bijbel komen we in twee manieren tegen. Als je iets omhoog zet, denk bijvoorbeeld aan Jacob die in de woestijn slaapt op een steen. En dan komt de Heer God bij hem met engelen en een ladder. En dan zegt Jacob, hier was de Heere God. En de steen waar hij met zijn hoofd op gelegen heeft, die zet hij overeind. Die zet hij omhoog. Dat is een beeld van de Heer Jezus. De levende steen. Verhogen betekent dus iets omhoog zetten. Nou, dat is precies gebeurd aan het kruis. De Heer Jezus is aan het kruis verhoogd. Want de Heer Jezus zegt het zelf. En dan noemt hij het voorbeeld van de slang in de woestijn, die op een stok gezet werd, weet je nog? Het volk Israël, die naar de slang moest kijken. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Dat als je naar hem kijkt, je verlossing ontvangt. En de Heer Jezus zegt in Johannes 8 tegen de priesters en de schriftgeleerden, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, en dan spreekt hij over het lijden aan het kruis wat gebeuren gaat. En hij zei dit om aan te duiden met welke dood hij sterven zou. En dat is wel bijzonder. Dat het aan het kruis gaan en lijden in de Bijbel wordt aangeduid als een verhoging. Letterlijk, een verhoging. Ja, precies. En toen de Heer Jezus in het graf is gegaan, weet je nog wat er toen gebeurde? De vrouwen die hadden hem van het kruis afgehaald en naar het graf gebracht. Maar voordat ze hem daarin legden, werd hij in doeken gewikkeld. Precies. Net zoals bij zijn geboorte. In doeken gewikkeld lag hij in het graf. Maar gelukkig zijn die doeken achtergebleven. Want toen Maria en Petrus en Johannes bij het graf kwamen, toen zagen ze alleen nog die doeken liggen. Want de Heer Jezus was opgestaan. Hij leeft. In doeken gewikkeld. In doeken gewikkeld heeft ook alles te maken met het lijden. Met deze aardse toestand. En je zou haast kunnen zeggen, als je in doeken gewikkeld bent, ja, dan ben je ook een beetje in quarantaine, want dan kun je niks meer. Weet je nog die geschiedenis van Lazarus, die ook dood was, in doeken gewikkeld, en die moet uit het graf komen. En wat zegt de Heer Jezus dan als eerste? Als ze hem daar zien met al die doeken om hem heen, maak hem los. Weg met die doeken. Weg met die gebondenheid. Maak hem los. Vernedering en verhoging. Dat is wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Ik weet niet of jullie die geschiedenis van Zacchaeus kennen. Ja, natuurlijk ken je die. Zacchaeus was een klein mannetje. En die wilde de Heer Jezus zien. Hij dacht, maar ik kan er niet bij. Dus wat deed hij? Hij klom in de boom. En wat gebeurt er dan? Als je in de boom klimt, dan ga je omhoog. Hij verhoogde zichzelf om de Heer Jezus te zien. Hij dacht, dat is een goede manier. Maar ja, de Heer Jezus ziet hem in die boom zitten. Je kunt het lezen in Lucas 19. De Heer Jezus ziet hem in die boom zitten. En wat zegt de Heer Jezus tegen Zacchaeus die net omhoog geklommen is, omdat hij de Heer Jezus wilde zien? Hé, Zacchaeus, kom eens naar beneden. Nou, heb ik mezelf net verhoogd. Ik dacht, dat is goed, want dan zie ik de Heer. Zegt de Heer zelf tegen mij, kom naar beneden. Ja, want het punt is, wij moeten onszelf niet verhogen om in contact te komen met de Heer. Dat heeft geen nut. Blijf op de plaats waar je bent. En wat gebeurt er dan? In die lage plaats neemt de Heer Jezus zijn intrek bij Zacchaeus. Hij gaat in het huis van de zondaar. Want dat is wat de Heer doet. Hij die de hoge positie had, heeft zich vernederd. En is aan de mensen gelijk geworden. Is aan de zondaren gelijk geworden. Maar zonder te zonderen. En hij neemt zijn intrek bij Zacchaeus. En de Heer Jezus heeft zichzelf vernederd om redding tot stand te brengen. En we hebben nu wel in de gaten dat de Heer Jezus een hoge positie had, kind geworden is in de kribbe, geleden heeft aan het kruis en een beetje verhoogd is. En we gaan daar een paar versen over lezen in Filippenzen 2, want die spreken daarvan. Filippenzen 2, bekende woorden, maar ik dacht, die hebben zo erg te maken met waar het hier over gaat. Filippenzen hoofdstuk 2. Vers 5. Laat daarom die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En als je dit achter elkaar zet, ga dat nu niet uitgebreid doen, maar dat moet u voor uzelf maar doen, dan zie je dat hier 7 stappen van vernedering worden verteld. De Heer Jezus die die hoge plaats had, gaat in 7 stappen via kribben naar het kruis. Hij was verhoogd. Hij was aan God gelijk. Hij heeft zich leeg gemaakt. Heeft een dienstknecht aangenomen. Is een mens geworden. En terwijl hij mens was, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Kribbe, kruis. Maar ja, we weten allemaal wat er na het kruis gebeurde. De Heer Jezus is opgestaan, hij leeft. En 40 dagen later, nadat de opstanding was, wie weet het, wat is er 40 dagen nadat de Heer Jezus opstaan gebeurd? Toen is hij gegaan naar de hemel. Nou, is dat een verhoging of niet? Dat is ook een verhoging. En de Bijbel spreekt er ook van. Dat is de echte verhoging, zou je kunnen zeggen. En vandaar ook de lijn die je hieronder ziet. Hij kwam naar beneden. Hij heeft zichzelf vernederd. Bij het kruis is hij, laat ik maar zeggen, een beetje verhoogd. De Bijbel spreekt erover. Het was nodig dat hij zich verhief boven de mensen om verlossing tot stand te brengen. Vervolgens kwam hij in het graf. En na de opstanding is hij naar de hoge hemel gegaan. Hij heeft zichzelf verheerlijkt en heeft zich gepresenteerd aan de Vader. En daar spreekt de kroon van. Want als we lezen in Filippenzen 2, dan zie je daar 7 stappen van naar beneden gaan, mens worden, naar de dood. En vervolgens 7 stappen van verhoging. Want dan staat er vers 9, daarom, omdat hij vernederd was, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. De kroon is voor de koning der koningen en de Heere der Heren. De kroon is voor degene die de baas is van alles. Die heeft een kroon. Dat is geweldig. En weet je, dat woord kroon, dat kennen wij natuurlijk. Want we elke dag hebben het erover. Staat het in de krant, hoor je het op de radio, zie je het op televisie. Hebben de mensen het erover. Want het woord kroon, dat is het woord corona. Dat betekent kroon. Nou ja, en nou denken wij natuurlijk bij corona aan hele andere dingen. Maar het is goed, denk ik, om in deze coronatijd vooral te denken wat de Bijbel ervan zegt. Een kroon. En het mooie is dat corona, die kroon, die komen we ook tegen in de sterren. En dat zat ik eens te bekijken en toen haal ik er 1 ding uit. Dat het sterrenbeeld corona, die bestaat uit een aantal sterren. En we weten, net zoals bij de andere sterrenbeelden, dat die iets zeggen over het werk van de Heer Jezus Christus. De maagd gaat over de geboorte, toen de Heer Jezus in een kribbe kwam, als een klein kindje. En 1 van de sterren in dat sterrenbeeld, elk sterrenbeeld heeft meestal 1 heldere ster. En het sterrenbeeld, of de ster die bij het sterrenbeeld maagd hoort, die zo helder schijnt, dat is de Altsimach. Oftewel Tsemech in het Hebreeuws. Dat is de spruit. Dat is het woord wat in de Bijbel staat. De spruit die gekomen is. En dat is het mooie dat de Bijbel zegt, die spruit die gekomen is, die is gekomen als de knecht. Die ging lijden en sterven. Maar die spruit is ook gekomen om de koning te zijn. Dus hij is zowel knecht en daarna is hij verhoogd. En is de koning, de Heere der Heren. En het volgende sterrenbeeld, dat is de weegschaal. Dat heeft alles te maken met de losprijs die betaald moet worden. De verlossing die tot stand is gebracht. En in dat sterrenbeeld, daar zitten 3 andere sterrenbeelden. En die zeggen zo mooi iets over alles wat de Heer Jezus gedaan heeft. In het sterrenbeeld weegschaal, daar zitten 3 andere. Dat is in de eerste plaats het Zuiderkruis. Nou, we hebben het net over het kruis gehad. En je moet weten, zeelieden gebruiken dat sterrenbeeld op het zuidelijk halfrond als navigatie. Om te weten waar je bent en waar je naartoe gaat. Nou, dat is natuurlijk een geweldig mooi beeld. Dat je het kruis en het verlossingswerk gebruikt als richtinggevend voor je leven. Als navigatie. Een ander sterrenbeeld, dat is victima, dat is slachtoffer. En de Heer Jezus was inderdaad een slachtoffer. Dat sterrenbeeld wordt aangebeeld als een lam dat verwond is. Hij is het lam dat geslacht is. Spreekt van zijn werk. En het derde sterrenbeeld, dat is de corona. De noorderkroon. Tegenover de vernedering, het kruis, staat de kroon. De verhoging. In het noorden. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En als in het sterrenbeeld maagd de ster spruit zit, dan is het mooi dat in het sterrenbeeld corona, daar zit de ster Alfeka. En toen zocht ik op wat dat betekende en toen dacht ik, ja, dat is mooi. In die kroon zit die ster Alfeka en dat betekent de schijnende. Degene die helder schijnt. Nou ja, dat kan natuurlijk niet anders gaan dan over de Heer Jezus. Denk maar eens aan die geschiedenis van Paulus. Weet je nog dat hij op weg is naar Damascus om al die christenen gevangen te nemen. En dan rijdt hij daar op zijn paard en dan komt er een licht uit de hemel. En hij valt neer en hij wordt er blind van. Want dat licht dat schijnt en dat is van de Heer Jezus. En Paulus zegt er zelf van, ik was midden op de dag, ik was op weg en er was een licht sterker dan de glans van de zon. Dat vanuit de hemel mij omscheen. En ik hoorde een stem zeggen, waarom vervolg je mij, Saul? En ik zei, wie bent u? En die stem zei, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Dat is de schijnende. Dat is degene die het licht is. Die verhoogd is in de hemel. En die wil dat alle mensen behouden worden. En ook in de toekomst zal dat lichter zijn. Want als we lezen in Openbaring, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan staat er, en de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam dat geslacht is, de koning der koningen, het lam is een lamp. De schijnende. De koning der koningen. De Heere der heren. En weet je wat nou zo mooi is? Daar kun je alles bij bedenken, hè? Van die kroon en die heerlijkheid. En dat je in het licht mag leven. En dan denk je, ja, maar wat heb ik daar nou aan? Ik zit hier een beetje misschien wel in quarantaine straks, omdat ik weer besmet ben. En ik kan niks en ik heb niks. En het is maar donker. Ja, gelukkig schijnt nu een beetje de zon, maar andere dagen was het erg donker. Wel, dan is het belangrijk omdat je weet, u en ik als gelovigen in deze tijd, wij delen in de coronasituatie, in de kroonsituatie. Want wat zegt Paulus in Colossense? Uw leven, en of je nou in quarantaine zit, en of je dat je kinderen nou wel of niet mag zien, en of dat, noem het maar op. Geen leuke dingen. Maar wat er ook is, uw leven is verborgen in Christus bij God. En dat is waar de kroon is. Waar de koning is, de Heere der Heren. En als Hij verschijnt, dan verschijnen wij met Hem in heerlijkheid. Weet je, daar kan onze aardse situatie nooit tegenop. Moet je dus ook niet willen. Hou dat voor ogen. Geestelijk zien. Als Hij verschijnt, gekroond met macht en heerlijkheid, verschijnen wij met Hem in die heerlijkheid. Weet je, en dan wordt kerstfeest een stille nacht. Een heilige nacht. Want heil en vrede, redding en vrede, wordt gebracht aan een wereld, ja, in quarantaine, verloren in schuld. Maar Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen. Gode zij de Heer. Amen. We gaan daar naar luisteren. Stille nacht. Zullen we de Heere gaan danken? Heil en vrede wordt gebracht. Dank u wel, Heer, dat die redding en die vrede inderdaad naar ons toegekomen is. Dank u wel voor het kerstfeest. Dank u wel voor de kribbe. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor de kroon. Dank u dat u in alle dingen voorziet. En dat wij het in alles van u mogen verwachten. Ook vandaag de dag. In een wereld verloren in schuld. Maar uw belofte wordt heerlijk vervuld. Heer, we danken u daar zo voor. We vragen u een rijke zegen voor de rest van deze dag. Wat we ook nog gaan doen, waar we zijn, met wie we spreken. We mogen weten, Heer, dat wanneer de vrede in ons hart leeft en de blijdschap omdat u gekomen bent, zoals de engel zei, ik verkondig grote blijdschap, dat die blijdschap ons hart en ons leven mag vervullen en ons ook een blij getuigenis mag geven in deze tijd. Dat er heil, redding en vrede is, bij u alleen. Wees u zo met ons, komende dagen, komende week, zo de laatste week van dit oude jaar, als we terugkijken. Heer, dan zijn er misschien veel herinneringen die ons treurig stemmen, die ons misschien wel een beetje bang maken naar de mens gesproken, maar wilt u maken dat de vreugdevolle boodschap die u geeft, van kribbe, kruis en kroon, dat die toch overheersend mag zijn in ons leven en ons de weg mag wijzen naar een heerlijke toekomst. Dank u wel daarvoor, uit genade. Amen.